oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is Dossier Europa. Mijn naam is Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever bij BNR. Elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad naar een andere uithoek van de Europese Unie. Dit keer leg ik een lijntje met Eline Huisman, correspondent in Frankrijk. Frankrijk, la douce France, van oudsher een Europese militaire grootmacht en het enige EU-land met eigen kernwapens. Dat maakt het misschien wel iets minder douce. Ondanks die machtspositie groeit binnen Europa de kritiek op hoe het land zijn militaire capaciteit gebruikt, vooral sinds de oorlog in Oekraïne. Je kunt bovendien stellen dat Frankrijk in die militaire houding een beetje een buitenbeentje is. Dit is aflevering 1, het ideaal van een strategische autonomie.
Tonight at 10, we are live in Ukraine, a country at war after a huge Russian military offensive by land, sea and air.
February 2022. Een keerpunt in de geschiedenis van Europa. In de vroege ochtend kondigde Russische president Poetin een speciale militaire operatie aan in Oekraïne. Kort daarop ontploffen kruisraketten in Kiev. Tienduizenden Russische soldaten steken de grens over.
It is president Putin who is bringing war back to Europe.
Oorlog is terug in Europa, zegt de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Samen met Josep Borrell, buitenlandchef van de Europese Unie, geeft ze die dag een persconferentie. De toon is ongekend zwaar. De gezichten van von der Leyen en Borrell zijn getekend.
The target is not only Ukraine. The target is the stability in Europe and the whole of the international peace order.
These are among the darkest hours for Europe since the end of World War II.
Europa wordt die dag ruw wakker geschud uit een lange droom. De overtuiging dat de toekomst vredig en veilig zou zijn. En oorlog op het continent een achterhaald scenario. Na de val van de muur hadden Europese landen hun legers drastisch ingekrompen en de defensiebudgetten naar beneden bijgesteld. Militaire macht leek niet meer zo noodzakelijk. En bovendien, voor onze veiligheid vertrouwden we op bescherming door de Verenigde Staten. De Russische inval in Oekraïne heeft onze kwetsbaarheid pijnlijk blootgelegd. Daarbovenop is er onzekerheid over de uitslag van de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar. Stel dat Donald Trump, die herhaaldelijk gedreigd heeft uit de NAVO te stappen, terugkeert in het Witte Huis. Wat betekent dat dan voor de Europese veiligheid? Tegen die achtergrond van dreiging is het belang van een serieuze defensiecapaciteit weer op de kaart komen te staan in Europa. Zoals buitenlandchef Borrell begin april waarschuwde:
the possibility of a high intensity conventional war in Europe is no longer a fantasy.
Als correspondent Frankrijk heb ik me 3 jaar geleden in Parijs gevestigd. En hoewel de Franse hoofdstad op slechts 3,5 uur treinen ligt van Amsterdam, verbaas ik me geregeld over hoe groot de culturele en politieke verschillen zijn tussen Nederland en Frankrijk. Dat maakt het werk als correspondent interessant. Waarom denken de Fransen soms zo anders? En hoe kan het dat we elkaar soms zo slecht begrijpen? In deze podcast buig ik me over de Franse defensiemacht. Omdat militaire capaciteit weer volop in de aandacht staat in Europa. En omdat Frankrijk op dit gebied een beetje een buitenbeentje is. We horen de Marseillaise, gespeeld 14 juli. De belangrijkste Franse nationale feestdag. Een onmisbaar ritueel die dag is de militaire parade over de Champs-Élysées. De Parijse binnenstad fungeert dan als etalage voor alles wat het Franse leger te bieden heeft. Straaljagers trekken met oorverdovend lawaai de Franse vlag door de lucht. Met rookpluimen in rood, wit en blauw. Duizenden militairen trekken aan het toegestroomde publiek voorbij. Te voet, te paard, op motoren, per tank of helikopter. Een ongekend militair vertoon. En er valt wat te tonen. Frankrijk is sinds jaar en dag een militair zwaargewicht. Met een goed uitgerust en modern leger. Het land is een van de grootste wapenexporteurs ter wereld. Volgens tijdschrift Business Insider, dat kijkt naar omvang, technische vaardigheden en uitrusting, heeft Frankrijk na Rusland het machtigste leger van Europa. Bovendien beschikt het als enige lidstaat van de Europese Unie over eigen kernwapens. Ondanks die militaire macht klinkt er binnen de EU ook kritiek op hoe Frankrijk die positie en capaciteit gebruikt. Volgens cijfers van het Duitse Kiel-instituut, dat bijhoudt hoeveel wapens en andere steun EU-landen leveren aan Oekraïne, blijft de Franse steun achter bij die van Europese bondgenoten. En toen president Macron eind februari zei dat het sturen van westerse grondtroepen naar Oekraïne niet is uitgesloten, haasten andere Europese regeringsleiders zich te verklaren dat dat geenszins aan de orde is. Zoals de Duitse vicekanselier Robert Habeck zei: "Ik ben blij dat Frankrijk erover nadenkt hoe de steun aan Oekraïne vergroot kan worden. Maar als ik een tip mag geven, stuur meer wapens." Waar komt die eigenzinnige Franse houding vandaan? Hoe kan het dat Frankrijk binnen Europa soms zo slecht begrepen wordt? En hoe verhoudt die militaire macht zich tot de ogenschijnlijk beperkte Franse inzet in Oekraïne? Om dat te kunnen begrijpen, duiken we in de Franse geschiedenis. Maar voor we kijken naar hoe en waarom Frankrijk een militaire grootmacht werd, maak ik eerst de balans op van het hier en nu.
Je suis enseignant à Sciences Po.
Dit is Guillaume Lagan. Ik ontmoet hem in het chique 16e arrondissement van Parijs, op een steenworp afstand van de Seine. Guillaume Lagan doseert aan de Parijse Universiteit Sciences Po en is gespecialiseerd in internationale betrekkingen en defensievraagstukken. Daarnaast werkt hij als ambtenaar voor het ministerie van Defensie. Maar vandaag spreekt hij vanuit zijn rol als docent. Ik wil graag van hem weten, hoe ziet de Franse defensiemacht er vandaag de dag eigenlijk uit? Lagan typeert de Franse militaire macht aan de hand van drie belangrijke troeven.
Le premier atout qu'on a, c'est le choix qu'on a fait dans les années 50 de développer une arme nucléaire autonome.
De eerste Franse troef: Frankrijk beschikt over kernwapens als enige binnen de Europese Unie. Een zeer belangrijke troef, zegt Lagan. Zeker met het oog op de Russische agressie.
Aujourd'hui dans la crise qu'on a face à la Russie. Le deuxième atout qu'on a, c'est qu'on a une armée qui a continué de se battre pendant après la fin de la guerre froide. Après 1990.
Na 1990, toen er vrede kwam in Europa en de USSR verdween, werden veel legers wat Lagan noemt gewoontelegers. Ze werden in stand gehouden, maar waren beperkt actief op het slagveld. Het Franse leger is altijd actief gebleven, met inzet in het Midden-Oosten, maar vooral ook in Afrika, zoals in de voormalige koloniën waar Frankrijk militaire bases onderhield. Het bleef als leger grotendeels in werking. De tweede troef.
Une fois que j'ai dit ça, la France elle a un troisième atout qui est qu'elle a une industrie de défense qui est importante. Et qui lui donne aussi une certaine forme d'autonomie. Ça, c'est quand même important.
Autonomie, we hoorden het Lagan net zeggen. Dat is het sleutelwoord. Om te begrijpen hoe Frankrijk de militaire macht geworden is die het nu is. En om beter te begrijpen waarom het vandaag de dag soms keuzes maakt die elders in Europa moeilijk vallen. Zoals bij het optreden in de oorlog in Oekraïne. Daarover meer in aflevering 2. Laten we eerst kijken naar die autonomie. Lagan wees zojuist op de derde troef. Frankrijk heeft een aanzienlijke defensieindustrie, waarmee het zelf de wapens voor eigen gebruik kan produceren. Dat is een voordeel ten opzichte van andere Europese landen, die hun wapens grotendeels importeren. Die import komt vaak met voorwaarden over het gebruik ervan. Dat Frankrijk over een sterke binnenlandse productie beschikt, geeft het land dus een zekere mate van autonomie.
La seule voie qui assure notre avenir. Celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est à nous, à vous de la tracer.
In september 2017, kort na zijn aantreden als president, hield Emmanuel Macron een gloedvol betoog aan de prestigieuze Sorbonne Universiteit in Parijs, waarin hij zijn ideeën voor de toekomst van de Europese Unie uiteenzette.
C'est la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Ayons ensemble l'audace de frayer ce chemin.
De toekomst ligt wat betreft Macron in een soeverein, verenigd en democratisch Europa. Een van de pijlers van die soevereiniteit, zo vervolgt Macron, is een Europese Unie die autonoom kan optreden op het gebied van defensie.
En matière de défense, notre objectif doit être la capacité d'action autonome de l'Europe en complément de l'OTAN. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun.
Europa zou een gezamenlijke interventiemacht moeten krijgen, een gedeeld defensiebudget en een eigen doctrine. Het was een speech waar nog vaak naar verwezen zou worden. Optimistisch en sterk pro-Europees. Macron introduceerde die dag aan de Sorbonne een idee dat een van zijn favoriete onderwerpen zou blijken. Strategische autonomie voor de Europese Unie. Tegelijkertijd werd dat idee van strategische autonomie maar moeilijk begrepen buiten Frankrijk. Typisch zo'n megalomaan Frans idee. Een groot maar vaag vergezicht. Een van die Franse eigenaardigheden. Maar inmiddels zoomt die term voortdurend rond als het gaat over de Europese positie op het wereldtoneel. De EU moet strategisch autonoom worden, klinkt het dan. Gezien de veranderende machtsverhoudingen in de wereld, zouden we voor de eigen veiligheid, net als voor onze energie- en voedselvoorziening, minder afhankelijk moeten zijn van anderen en het heft in eigen handen nemen. Plots heeft een oud Frans idee de tijdgeest mee. Ik noem het oud, want Macron grijpt in zijn denken over strategische autonomie terug op wat al decennia lang de kern vormt van de Franse defensiestrategie. Laten we nog even teruggaan naar dat café in het 16e arrondissement, waar Guillaume Legan bij een espresso vertelt over de oorsprong van dat idee.
Alors historiquement, je crois que il y a un moment très important en France, c'est la crise de Suez 1956.
De Suez-crisis, 1956. Een cruciaal moment voor Frankrijk. Wat gebeurde er toen ook alweer?
In 1956, a dispute over the Suez Canal in Egypt led to international crisis and war. Two fading colonial powers, Britain and France, expected an easy victory over Egypt, but were forced into a humiliating withdrawal as the world's new superpowers flexed their muscles. It was a stark sign that the age of European imperialism was over and that a new international order had taken its place. Little remembered today, the events of 1956 had huge consequences for Britain and France, the Arab world, Israel, and the United States of America.
De Suezcrisis draaide om de toegang tot het Suezkanaal, een belangrijke verbinding tussen de Middellandse Zee, de Rode Zee en de Indische Oceaan. En voor zowel Groot-Brittannië als Frankrijk een strategische vaarroute, die snelle toegang gaf tot de koloniën en bovendien de aanvoer van olie uit het Midden-Oosten makkelijker maakte. In 1956 besloot de Egyptische leider Nasser het kanaal te nationaliseren. Onacceptabel voor de Britten en Fransen, die samen met Israël in het geheim een militaire operatie voorbereiden om zeggenschap over het kanaal terug te krijgen. Die operatie liep uit op een blamage voor Frankrijk en Groot-Brittannië. Zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten veroordeelden de plannen. De VS dreigde economische hulp aan Frankrijk stop te zetten. Rusland dreigde met de inzet van kernwapens. Egypte behield de zeggenschap. Door historici wordt de Suezcrisis ook wel gezien als het einde van de positie van Frankrijk als wereldspeler. Daar, vertelt Legan, besloot Frankrijk: we zouden nooit meer in een crisis moeten kunnen belanden waarbij we afhankelijk zijn van de Amerikanen.
Et les Français ont dit, il ne faut plus jamais qu'il y ait une crise où nous soyons dépendants des Américains.
Nooit meer afhankelijk zijn van de Amerikanen. Dat wordt vanaf dat moment de leidraad voor de Franse defensiestrategie. De strategische autonomie waarover Macron het decennia later zal hebben en die nu weer klinkt in de debatten over een Europese defensiestrategie, vindt daar zijn oorsprong. Julien Malizard is expert op het gebied van defensie en economie en werkt bij het Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Dat is een Franse overheidsinstelling voor expertise op het gebied van defensie.
Et donc le diagnostic qui est fait à ce moment-là par le général de Gaulle, c'est un diagnostic qui consiste à dire.
Onder president Charles de Gaulle besloot Frankrijk tot een strategie van autonomie op het gebied van veiligheid en defensie. Cruciaal daarvoor is nucleaire afschrikking, waarover de Fransen zelfstandig willen beschikken, vertelt Malizard. Dat betekent forse investeringen in defensie, gemiddeld genomen hoger dan in andere Europese landen. En om technologisch niet afhankelijk te zijn van andere landen, ontwikkelt Frankrijk een belangrijke eigen defensieindustrie, die materialen kan produceren over vrijwel het hele militaire spectrum. Dat uitgangspunt van strategische autonomie aan de hand van een eigen productie van defensiematerialen en nucleaire afschrikking heeft sinds 1958 in Frankrijk nooit meer ter discussie gestaan, zegt Malizard.
Et ça, ce paradigme-là a jamais été remis en question. Il a jamais été discuté par aucun des présidents de la République qui se sont succédé depuis 1958. Donc globalement,
het ideaal van strategische autonomie werd fundamenteel voor Frankrijk als militaire grootmacht. Het heeft het land gemaakt tot wat het nu is op defensiegebied: een nucleaire macht met een relatief groot leger, met militaire bases over de hele wereld, van Gabon tot Polynesië en Guyana. En een defensieindustrie die van alle markten thuis is. Maar om terug te komen op waar we deze aflevering mee begonnen, hoe verhoudt dat imago van militaire macht zich tot de ogenschijnlijk beperkte Franse militaire steun aan Oekraïne? En zijn het Franse leger en de Franse defensieindustrie eigenlijk in werkelijkheid echt nog wel zo stevig? Naar het antwoord op die vragen gaan we op zoek in aflevering 2 van deze podcast, waar we Malizard nog wat uitgebreider zullen horen.
La France, elle a une spécificité qui est assez rare parmi les pays européens. C'est la capacité à avoir ce qu'on appelle une armée complète. Dans tous les domaines, donc l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale. En fait,
het Franse leger is, en dat is zeldzaam in Europa, zegt Malizard, op alle terreinen competent. Het is een mooi leger, maar de keerzijde is, het is klein. En op het slagveld van Oekraïne is één ding essentieel. Massa.
Meer horen? Abonneer je dan op Dossier Europa. En mis niets.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.